Het is net alsof God jou test. Kijken of je het zo leuk genoeg vindt dat je zelfs zonder resultaten blijft doorgaan.
Uitgaan, vooral als je nog drinkt of drugs gebruikt, dat is je dopamine helemaal in het plafond. En de volgende ochtend, als je op de bank zit met een koffie of een thee en je kijkt uit je raam en je voelt je helemaal shit.
Hoe promote jij je muziek toen je broke was, zeg maar toen je nog niet groot was? En hij zei, mijn marketing skill was letterlijk voor...
I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Alexander.
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.
I'm the best ever.
Welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering. Mijn naam is Sherif, ik ben met mijn co-host hier. Dat is echt zo
fucking officiële intro. En wij gaan jou nu iets verkopen.
Ja, welkom bij de cursus, jongens. We hebben de driehoek hand hebben alvast ready.
Oh ja, wacht zo. Bro, Andrew Tate, nou, hij is... Oké, wacht, laten we de podcast niet zo beginnen.
Nee, dus ik en Gio hebben beide gewoon even wat dingetjes opgeschreven. Weet je wat we doorhebben? Dus dat we de laatste tijd gewoon best wel veel aan het leren zijn. Dus, in plaats van dat we shit leren en dan gelijk vergeten, zijn we begonnen met dingen opschrijven.
Ja, man.
Ik weet niet of je het door had. Dat was een hele rare formulering van een zin.
Ik had het niet door, man.
Het was een hele rare. Ik switchte ineens van flow, weet je wel. Net als Drake op die Travis Scott pokoe.
Maar het is wel zo.
Ja.
Ik was gisteren gewoon... Ik was gisteren dus video's aan het kijken van hoe je ideeën moet structureren of organiseren. Want ik had gewoon echt een beetje stress van fuck, ik heb heel veel ideeën gewoon, bijvoorbeeld voor content maken en zo. Uh-huh. Daarnaast voor, weet ik veel, business. Maar ook gewoon levensdingen gewoon, weet je toch? Lessen uit het leven. En hoe, als je zo'n idee hebt, hoe zorg je ervoor dat je dat idee kan vastleggen en dat je er ook echt wat aan gaat hebben? Want als je het één keer in een boekje opschrijft en er nooit meer naar kijkt, dan heb je er niks aan.
Dit heeft gelijk een connectie met een van de dingen die ik had opgeschreven. En dat was dus Christopher Nolan. Mm-hmm. We kennen hem allemaal, director van de nieuwe Oppenheimer film. Hij had dus een... hoe hij dus te werk gaat. Hij heeft dus een idee en het heet dus Knowing the Heart of Your Movie. Dus de hart kennen van je film. Dus wat hij dan deed, hij schreef dan zijn script. En dan nadat hij de script heeft geschreven, normaal zou je dan gelijk de film gaan maken, toch?
Ja.
Maar wat hij deed, hij ging dan die hele script samenvatten in één A4'tje. En dan was dat het doel van hoe compact mogelijk kan hij het maken. En dan tijdens het filmen van de film kan hij dan teruglezen. En dan kijken of hij niet zeg maar zijn weg aan het kwijtraken is. Want dat zie je heel vaak mensen. Omdat je gewoon, je hebt drukte om je heen. En er gebeuren allemaal nieuwe dingetjes en zo. Je gaat misschien een hele andere directie op waar je eigenlijk helemaal niet naartoe wou toen je begon met de film. Dus zo'n A4'tje hebben is best wel belangrijk. Dan weet je ook, zeg maar, wat is, waarom begon ik? Wat is het doel? Etcetera.
Dit was precies iets wat ik dus gisteren ook had gecheckt. Dus ik ging over informatie over opdoen. En CEO's uit grote bedrijven, die hebben dus een soort gelijke strategie. En het heet top-down thinking.
Mm-hmm.
En het idee daarvan is, stel je hebt allemaal kleine problemen in je business. Dan is de kunst dus om uit te zoomen en te kijken naar het grootste probleem en het grootste probleem eerst op te lossen. En dan zul je vanzelf zien dat al die kleine problemen ook opgelost worden of dat ze veranderen. En hetzelfde idee is dus met Christopher Nolan, denk ik een beetje. Dat als je eenmaal in die film zit, dan ga je denken van, dan ga je aan details denken toch van, ik wil deze scène zo gefilmd. En daar kan je jezelf in verliezen. Dus als je dan weer naar die big picture terugkijkt, dan weet je weer, heb je weer een richtlijn van waar je heen moet.
Precies, die richtlijn. Daarom deed hij het. Dat zei hij ook, omdat hij dan heel vaak... Want er zijn allemaal mensen die allemaal wat tegen hem zeggen, toch? Ja, doe dit. Want je praat over miljoenen euro's met zo'n film, toch? Dus iedereen heeft een mening, want iedereen wil winst maken. Ja. Maar hij houdt zich dan echt gewoon aan de core reden en visie. En dan, ik bedoel, het werkt altijd. Hij heeft volgens mij nog nooit een slechte film gereleased.
Bro, je kan dit dus zelfs ook gewoon doen met je leven, hè?
Ja.
Als jij gewoon voor jezelf opschrijft waar je voor staat, wat jouw doel is in het leven, dan kan je op basis daarvan gaan bepalen wat je gaat doen voor werk, voor weet ik veel, alles gewoon. En dan kun je dus ook checken, heb je problemen in je leven? Is dit iets wat ik wil bereiken? Is dit iets wat past bij mijn missie, bij mijn visie? Zo niet, dan kan je dat gewoon überhaupt verwijderen, weet je.
Ja, 100%. Dat is ook precies wat Marcus Aurelius toch kind of deed. Want het soort van, maar ja, dan in een 8 boeken deel. Maar hij had dus ook gewoon, dat hele dagboek is eigenlijk een gesprek met zichzelf.
Ja, je kan ook moeilijk je hele levensvisie in woorden brengen, misschien en opschrijven. Dus.
Je zou wel principes, want hoe heet het, Ronald Kahn had ook, 15 principes of zo.
Ja, en Ray Dalio, een hele mooie vind ik. Die heeft ze letterlijk in zijn boek opgeschreven, zeg maar. Ja. Je kan gewoon op 1 bladzijde zie je dus al zijn principes zo liggen. En hij is ook iemand die zegt van, dat vond ik ook wel interessant, van alles wat jij meemaakt is al een keer eerder gebeurd. Dus het heeft geen zin om het opnieuw te gaan uitvogelen, weet je wel. Als jij die dingen gewoon eenmaal opschrijft en je blijft er naartoe terugvallen, zeg maar, dan is het veel efficiënter.
Ja, en ook gewoon daarom is geschiedenis bestuderen zo belangrijk.
Zeker weten.
Want je bent eigenlijk gewoon niet de fouten aan het maken die mensen al eerder hebben gemaakt. Net als bijvoorbeeld een Hitler die dan nog een keer Rusland inging. Terwijl als hij gewoon even keek naar wat Napoleon deed, had hij gerealiseerd van, oh hé, misschien beter niet in Rusland komen.
Oef, ik heb nu 2 dingen. 1 ding was ook inderdaad, ik weet niet meer welke leider of keizer dat was. Het was in ieder geval eentje die een battle had verloren. En dat kwam...
Zo, dan, ja. Ik dacht, je geeft me even een goede hint, kan ik gokken. Nee. Maar...
Ja, ik wil hem niet opfokken, maar het maakt ook niet heel veel uit voor het
verhaal. Het liefst niet Alexander the Great, hij heeft nog nooit verloren. Dus we kunnen hem ervan afstrepen.
Ja, ik dacht dus heel even misschien dat hij het was, maar...
Wat gebeurde toen hij de battle had verloren?
Hij vroeg dus aan zijn advisor van, wat is de kans dat we de battle winnen hier? Mm-hmm. En de advisor zei, redelijk groot. En op basis daarvan heeft hij dus die actie ondernomen om te gaan vechten met ze. Uh-huh. Terwijl later, toen ze de battle hadden verloren, toen gaf die advisor toe dat de kans 30% was. Maar in zijn ogen was dat redelijk groot, weet je wel.
Ja, damn.
Snap je? Dus hij vroeg niet door. Maar ik weet eigenlijk niet hoe ik hierop kwam.
Ik ben echt benieuwd. Ik weet ook niet. Maar ik ben echt benieuwd wie eigenlijk die...
Ik zal het even opschrijven. Dan ga ik het even voor je opzoeken. Oh ja, wat ik wou zeggen is... dat je dus ook, aangezien we nu wat meer aan het leren zijn en zo... Mm-hmm. dat het leren zelf ook een leerproces is, weet je wel? Maar hoe je leert.
Ja, beter wordt en leren, 100%.
Dus voor die geschiedenis bestuderen... dit is iets wat ik van Alex Hormozi heb, een little fanboy.
Echt, hè? Alex Hormozi, klank.
Bro, hij spit facts. Hij zei van... Ik leer pas als mijn gedrag verandert. Dus dat is nu een principe van hem. Nadat hij een boek heeft gelezen, moet zijn gedrag veranderen. Anders heeft hij er niks aan gehad. En voor geschiedenis bestuderen kan je dus ook zeggen dat je de lessen die je leert op moet schrijven of als principes moet stellen. En dat je er op zijn minst, zeg maar, gewoon vaker naar terugkijkt. Het überhaupt met elk boek, denk ik.
Ja, maar hij zegt dus, hij leert alleen wat van een boek als zijn gedrag verandert.
Ja, dus, moet... maar hij leest wel echt alleen maar businessboeken en dat soort dingen. Dus op dat opzicht kan ik het ook wel begrijpen. Vast niet alleen business, maar ook gewoon alle boeken die wij hier basically hebben staan.
Maar ook geschiedenisboeken, want bij geschiedenisboeken...
is lastig.
Maar I guess...
Je kan er lessen wel uit trekken en dan 100%. Wat wij ook proberen, weet je wel... Mm-hmm. van hoe kan je dit toepassen op je eigen leven?
Ja, maar het kan ook zijn dat je gewoon informatie hebt... en over 10 jaar kom je dan in een situatie waarvan je dan ziet van... er heeft al iemand ooit dit... Ja. meegemaakt, waarvan ik toevallig ook het boek van heb gelezen. En nu heb ik al de oplossing.
Ja, maar ik denk dus wel dat je dat pas onthoudt als je dat vaker leest.
Ja, klopt.
En want ik weet gewoon heel veel niet meer uit boeken die ik heb gelezen.
Nou, dat heb ik dus nu... Wat ik dus nu wel merk, is... wat de boeken die ik 2 jaar geleden heb gelezen... die wist ik vaak over een maandje, wist ik het niet meer. Ja. Maar dan de boeken die ik nu allemaal lees in de laatste 7 maanden... bijvoorbeeld het boek over Nero, ik kan nog alle namen noemen en zo.
Ja?
Maar dat is gewoon nu omdat ik schrijf over de boeken. Omdat daarom die podcast is echt eigenlijk een van de beste dingen wat me overkomen. Want ten eerste, het komt echt fucking veel leuke mensen tegen. Ik kan gewoon met een mattie business doen en praten. Het is een van de leukste jobs die er zijn. Mm-hmm. Plus, ik kan gewoon mensen bestuderen en daar dan ook echt over schrijven en dat uitbrengen. Want wat je dus merkt toen over Nero, ik was het boek aan het lezen. Maar ik moest ook, zeg maar, ik moest van het hele verhaal compact, zeg maar, een hele samenvatting uitmaken om een aflevering te creëren. Dus je bent constant bezig met die namen, waardoor je het ook gewoon nu onthoudt. Zeg maar... Je kan niet iets uitleggen aan mensen als je het zelf niet begrijpt. Dus met een boek kan je heel snel zeggen van... ja, ik heb het boek uitgelezen, maar ik snap er eigenlijk geen tering van. Ja. Maar ja, op naar de volgende.
Precies, maar dat is het ding. En de meeste mensen doen dat. Ja, ik deed dat ook. Ik doe dat soms nog steeds, dat ik gewoon het boek lees... en dat ik er niet veel mee doe. Ik probeer dus nu wel notities te maken. Maar wat jij zegt, als jij... Ik bedoel, je hebt het boek gelezen, je hebt in de tussentijd gemarkeerd... Je hebt notities gemaakt. Bro, ja, hele notities in je iPad zaten vol. Vervolgens heb je dat nog verteld. Weet je hoe vaak, zeg maar, opnieuw jij door die stof bent gegaan? Dan leer je het zoveel meer. En dit zijn ook trucjes die je kunt doen voor studieboeken en zo. Voor school, weet je wel.
Ja, ik bedoel, als je school doet, dan doe je samenvattingen en dat soort dingen voor examen. Ik heb dat nooit gedaan.
Nee, maar je ziet wel...
ik kocht altijd.
Ja, maar eigenlijk, ik was het precies hetzelfde, toch? Ik vroeg gewoon aan de slimste guy van, mag ik de samenvatting?
Zij werkte altijd bij ADHD-kunde samenvattingen. Ik weet niet of ze luistert, maar ze checken wel de
post. Je had altijd gewoon die mensen die gunden, toch? Mm-hmm. Maar eigenlijk heb je dus, denk ik, het meest aan die samenvatting als je hem zelf maakt. Mm-hmm. En dan hoef je hem niet eens opnieuw te lezen, maar puur het maken van die samenvatting, dus wat jij zegt ook, is een soort van, of ze zeggen toch ook heel vaak, probeer iets uit te leggen aan een ander en dan leer je het meest en dan weet je pas of je het begrijpt.
Mm-hmm. Dat is wat die Tim Ferriss volgens mij doet, elke ochtend, dan volgens mij leest hij elke avond en dan in de ochtend heeft hij het opgeschreven of zo en dan vertelt hij het aan zijn partner en dan probeert hij het uit te leggen.
Oh, serieus?
Ja, van hey, feitje van de dag. Puntje, deed dit en dit. En dan moet hij het uitleggen. En diegene die stelt vragen over, oh, maar waarom deed hij dat dan? Of hoezo deed hij dat? En dan ga je, want zeg maar, wanneer je vragen krijgt van mensen, dan realiseer je hoe weinig je eigenlijk weet.
Ja.
En dan moet je weer terug.
Inderdaad, man. En je kan het dus ook een beetje voor jezelf doen, vragen stellen. Maar bijvoorbeeld dit, als wij samen een boek bespreken of zo, dan heb je er ook, je gaat naar die Oppenheimer film alleen al. Mm-hmm. Ik vroeg een paar dingen aan jou, zeg maar. Wat ik die gewoon niet door had. En toen gaf jij antwoord. En toen dacht ik van fuck. Oh, dus daarom gebeurde dit en dit en dit. Je had er zoveel meer uit, man. Een paar simpele vragen.
Ja, 100. Ik zat ook... ik weet niet meer wat ik wou zeggen.
Ja, er is genoeg om te bespreken, bro. Ik merk ook wel dat, dat ik gewoon door de podcast beter heb geleerd hoe ik me moet verwoorden of zo. Als je kijkt naar het begin van de podcast, vergeleken met nu en het is maar 9 maanden.
Bij jou zie je echt het verschil. Want jij sprak echt best wel rustig binnenmonds een beetje.
Ja, ja.
En zonder emotie. Dat zei ik altijd tegen hem. Je moet praten met emotie.
Oh, dat is, vind je dat nu niet meer?
Nee, nu praat je wel gewoon. Je bent letterlijk aan het lachen nu tijdens het praten. Dus dat laat wel emoties zien, weet je wel.
I guess so. Denk ik dat vroeger niet? Shit.
Ja, wel net echt. Maar dan tijdens de pot niet.
Tijdens de pot niet. Nee, oké. Daar moest ik even aan wennen dan, denk ik. Ja,
was ook heel gek. Maar als je dan nu terugkijkt, dus ik zat vorige week te kijken naar de oude podcast van 9 maanden geleden. Dat is niet eens zo heel lang geleden. Bro, wat met iPhone zaten we zo te filmen.
Ja, die kwaliteit is echt niet te doen. Maar het maakt het verhaal alleen maar mooier.
Ja, top. Ik heb ook besloten vorige week dat ik echt wil gaan starten met deze hele proces. Gewoon filmen, YouTube-stijl. Dus gewoon in... Ik weet nog niet hoe ik de serie ga noemen. Misschien iets van Road to... #1charts in Spotify of zo. Of
Fire.
Iets in die richting of zo.
Ik heb besloten dat ik gewoon absoluut gigantisch wil worden. En dat ik gewoon rijk wil worden. Ik wil ook gewoon alles gaan documenteren, hè. Van de hele proces. En dat mensen gewoon meenemen van nu naar dan. Maar shit, het is wel een moeite om alles te vloggen en te editen en te uploaden, heb ik gemerkt, hè. Vooral.
Ja, maar ik denk dat dat perfectie is. Want dat heb ik, zeg maar. Want eigenlijk... Basically, we gaan zo meteen gewoon naar de studio. Mm-hmm. We gaan naar een andere studio even kijken, want we hebben een hele grote guest coming up. Ik kan nog niet zeggen wie. Maar we gaan even wat studio's bekijken. Maar dit zijn allemaal dingen waar ik normaal dan niet mijn camera bij zou pakken. Maar nu zou ik dan denken van, weet je wat, film het gewoon, boeien.
Ja.
En je denkt ook automatisch wel aan views. Want dat is het probleem die ik heb, dat ik wel gewoon gelijk denk van, oké, hoe kan ik dit... market op een manier dat een goede thumbnail is, catchy titel en zo. Maar dit soort video's gaan niet echt viral of zo. Maar het is meer gewoon de 50 of 100 loyale luisteraars die gaan het echt checken. En die komen over 5 jaar terug van, hey, net als wat je met Gary Vee hebt. Die Gary Vee die heeft echt gewoon vlogs van 12 jaar geleden of zo. Dat hij gewoon in zo'n wine bedrijf daar dingen aan het verkopen was en zo.
Hij had ook echt een jaar lang gewoon podcasts over wijn gedaan die gewoon echt geen views pakten.
Ja, maar dat
mensen
is toch
zien die shit niet.
Fucking, want nu kan hij die footage letterlijk gebruiken. Gewoon van, kijk, 10 jaar geleden sprak hierover.
Ja, en dit is ook iets wat ik Mr. Beast zag zeggen. Iemand vroeg dus van, hoe ga je snel viraal op YouTube? Mm-hmm. Of hoe krijg je meer abonnees of zo? En hij zei dus, als jij een YouTube-kanaal wil hebben en je zit de hele tijd na te denken, ik wil zoveel views, ik moet dit en dit doen. Hij zei ten eerste als advies gewoon stop met nadenken en begin met uploaden. Ja. Wat sowieso een goede is. Mm-hmm. Maar hij zei dus ook, praat pas met mij naar je 100ste upload, naar je 100ste video, weet je wel. Ja. Verbeter elke video, dus de thumbnail, de titel. Ik bedoel, wij hebben ook een beetje advies erover gekregen. En na de 100ste video heb je misschien wat views en dan kunnen we gaan praten. En als je kijkt, Mr. Beast had iets van... Dit was echt fucking een ziek nummer, ouwe. Ik weet niet meer. Hij had een paar honderd video's of 700 of zo.
Holy shit.
Dat zei iemand, ik weet niet meer zeker. Dat zei Casey Neistat. Dat...
Ja, volgens mij had hij gameplay video's en shit. Toch?
Ja, en dat die allemaal gewoon geen views pakte. Mm-hmm. En de 701, die ging gewoon gek, weet je wel. En dan,
ja,
en
tellen of zo.
Vanaf dat moment dan gaan al je video's beter. En dat advies heb ik vaker terug horen komen. Ja. Maar wat jij zei over dus het proces filmen, dat het niet per se viraal gaat, daar ben ik het wel mee eens. Maar ik denk dat de mensen die shit gaan kijken, mm-hmm. zeg maar zo'n betere band met jou hebben dan iemand die een Mr. Beast video kijkt. Mm-hmm. Dat die kijkers ook gewoon meer waard zijn, weet je wel.
Oh, 100%. Als ik een Mr. Beast video kijk, heb ik altijd wel een beetje het gevoel dat ik, gewoon brain cells aan het verliezen ben of zo. Ja. Maar het is gewoon de hele tijd gewoon
Je weet dat je vanaf elke kant gewoon met opzet gewoon...
Huk blijft.
Ja.
Zeg maar, elk geluidje, elke... Maar hetzelfde met die trailers die ik nu aan het maken ben voor die podcast, ja. afleveringen. Die zijn ook gemaakt zodat jij blijft kijken.
Ja.
Maar dan, ik weet niet, daar voelt het nog wel een beetje artistiek mee of zo. Want dan is het van, dan hopen we dat je de hele aflevering gaat luisteren die hopelijk jou kan helpen. Mm-hmm. Maar no hate naar Mr. Beast, deze guy is sowieso goed bezig. Maar het is gewoon...
Ja.
Ik weet niet, het is inderdaad en wat jij zegt.
Het is gewoon entertaining.
Het is entertainment en het is gewoon die constant... Maar daarom vind ik het zo jammer.
Het is geen clickbait of zo. Ja. De video's zijn nog steeds fire.
Maar wat ik hard vind, die Colin en Samir, dat is dus zo'n YouTube-kanaal... en hun focussen dus op hoe jij een betere content creator kan worden.
Mm-hmm.
En hun hadden dus een podcast-aflevering met Mr. Beast. En toen zag je een andere kant van Mr. Beast... dat hij over statistieken aan het praten was... en dat je echt wat kon leren. En dat is iets van, hoe hard zou het zijn als Mr. Beast gewoon een leerzame
podcast
zou hebben of een vlogkanaal zou hebben waar hij dan heel de proces laat zien en de werken achter. Dan zie je Mr. Beast ook echt als een echt persoon in plaats van alleen maar zo'n entertainer.
Mm-hmm. Zou fucking hard zijn. Maar ik denk dus dat hij ook realiseert, misschien is het zijn tijd minder waard.
Ja, hij is druk.
Als hij puur focust op geld, dan kan hij denk ik dan beter nog meer gekke video's maken. Hij heeft een offer gekregen voor $1 miljard op zijn YouTube-kanaal. Hè?
Dat is echt bizar. Hij heeft
hem afgewezen. Hij zei dat hij minimaal... Als ik 10 miljard aangeboden kreeg, zou ik erover nadenken.
Over nadenken?
Ja, bro. Weet je hoe ziek dat is?
Dat
maar,
is echt bizar.
Ken je die Patrick Davidson of zo?
Ja, man.
Ja, die weet ik bedoel, toch?
Patrick Davidson.
Ja. Hij ging dus analyseren van was het een goede keuze of niet om die offer te wijzigen. En toen... kwam die uit dat hij iets van 1 miljard views per maand pakt of zo. En €1 miljard per jaar verdient. Of $1 miljard per jaar verdienen die, zoiets.
Mr. Beast?
Oh nee, dat kan helemaal
nee,
niet, bro.
Dat kan niet.
Of zijn bedrijf... Maar ze zeggen toch
zeg maar
bij...
Zeg qua valuation. Ja, bij een normale... keer 10 of zo.
Ja, precies. Bij een normale valuation, volgens mij is het soms keer 20 zelfs.
Zo.
Dus in ieder geval...
Maar het is groter dan Mr. Beast, hè? Het is ook Feastables.
Ja, volgens mij was zijn hele net worth zat wel volgens mij... Nee, dat kan helemaal niet, bro. What the fuck?
Nou, niet
bij ik weet niet meer wat hij zei. Nee, het kan gewoon miljard
zijn. Kijk, hij deed het waarschijnlijk keer 20. En
ja,
dan ging
en toen,
hij,
kwam het uit onder, toen kwam het uit rond de 10 miljard of zo.
Ja, en dan ging dan die CPM berekenen van wat is het gemiddelde CPM van een YouTuber in Amerika of zo.
Ja.
En dan berekenen je hoeveel maandelijkse views. En waarschijnlijk kwam je dan op misschien 100 miljoen of zo. En dan doet je dat dan keer 20.
Dat heeft hij precies heeft hij gedaan. Ik
alleen dat zeg maar... Qua, je moet dan beseffen, maar als je mist, want waarschijnlijk bij die deal zou dan wel zitten van je moet wel video's blijven maken. Het is niet dat Mr. Beast een miljard krijgt en dat hij dan nooit meer post
je
op
kan
YouTube.
Net zoals Dana White en UFC.
Je kan hem
niet eruit halen.
Je wordt dan gewoon een, net zoals dat je een rapper bent op een label.
Ja, precies, want het hele kanaal draait om hem.
Mm-hmm, 100.
Maar ja, zo'n fucking $1 miljard, bro. Wijs dat maar eens af, ouwe. Die guy is wel echt gewoon, ik vind het wel ziek.
Ik ook. Ik ben de laatste tijd dus veel dat boek over Napoleon aan het lezen. Dat ene boek waar je letterlijk gewoon kan zien wat hij ooit allemaal heeft gezegd.
Ja.
En één quote waar ik het echt even over heb. Hij zei, if you wage war, do it energetically and with severity.
Mm-hmm.
This is the only way to make it shorter and consequently less inhumane. Dit basically gewoon met alle energie. Het is net als wat Marcus Aurelius zei over wanneer je een task doet, doe het als een Roman. Dus als je met iets doet, doe het als een Romein. Maar het idee van als je iets doet, doe het echt met volle passie, volle energie. Want dan is het ook zo snel mogelijk afgelopen.
Fuck, ouwe. Die shit die gaf me even een beetje goosebumps.
Ja, hij zei dus ook van als je naar war gaat, je moet niet daar komen om 5 jaar lang oorlog te starten. Je wilt eigenlijk die battle zo snel mogelijk, dan hebben.
Ja, ik moet gewoon weer denken aan elk proces. Bijvoorbeeld als jij... een goed lichaam wil, neem dat gewoon een paar jaar heel serieus. Mm-hmm. Dan hoef je niet 20 jaar te lijden. Of mm-hmm. als jij rijk wil worden, neem het een paar jaar heel serieus. Shit, ja. Is wel crazy.
Hetzelfde met een podcast. Qua, zeg maar, ik heb liever dat we dan nu echt full grind op de podcast. En dat we gewoon in een jaar maken.
Ja.
Dan dat we nu 5 jaar erover doen. En dan 1 aflevering per 2 weken of zo doen. Dan, ik heb ook het gevoel, dat, want sowieso we hadden al besproken dat de gemiddelde luisteraar heeft 3 favoriete podcasts.
Mm-hmm.
En dan moet je sowieso genoeg droppen om in die top 3 te blijven, want je moet die mensen kunnen entertainen.
Ja.
Maar het is dus inderdaad gewoon wat Napoleon zei. Dat is echt gewoon fucking facts.
Bro, hij heeft dus dat hele boek zijn brieven van hem geweest? Of ja, stukjes uit
ze
brieven?
Hebben alles gewoon verzameld. Het heet In the Mind of Napoleon. Jullie kunnen ons gewoon DM op Instagram. Dan sturen we het boek gewoon gratis op.
Ja, ik ga hem ook echt wel even checken, man.
Ja, het is echt bizar. Ik heb nu de EPUB versie. Dus nu kan je kan nu ook met highlights en zo kun je teruglezen.
Ja, dat is fucking
relaxed. Ik ben nu ook Letters to Josephine aan het lezen. Ik ben nu ineens in een... Maar ik heb dat altijd. Dat ik gewoon van onderwerp naar onderwerp ga. Yeah. En nu zit ik... Ik ben eigenlijk hoor ik bezig zijn met de Poetin aflevering, maar... Ik ben nu weer verdwaald in Napoleon's leven.
Ik ken die shit.
Het is lastig. Mensen wachten al 3 maanden op de aflevering, maar...
Komt dan door. Krijg je ook wat goed.
Het is net als de minorities. Het komt over 5
minorities
maanden.
Minorities zijn volgens mij consistent aan het uploaden nu, toch?
Ja, volgens mij, want volgens mij beginnen ze nu een beetje PG te worden.
Wat is dat?
Want dat is toch, PG is toch zeg maar dat je voor kinderen content maakt.
Serieus?
Nou, niet voor kinderen, maar dat het je ziet het liefst geen chicks meer twerken.
Ah, maar dat is waarom ze hard waren.
Ja, maar je, zeg maar, je ziet het dan maar gecensored en dan kun je op Patreon kijken.
Oké, business model, ja.
Ja, ja, maar het is wel gewoon... Gewoon, ze spitten nog wel game en zo. Ze doen ook podcasts en shit.
Okay.
Wat was ik aan het zeggen?
Over Letters to Josephine.
Oh ja, Letters to Josephine, bro. Die shit is echt zo...
Dat is toch wel, dat heeft
Josephine was zijn vrouw.
Ja, Napoleon had zo'n, zo'n love letter of zo'n...
Maar echt duizenden letters hebben ze gevonden.
Maar was het echt... Over, ik dacht dat hij een soort van roman had geschreven of zo.
Nee, man.
Oh, oké. Okay.
Hij had gewoon allemaal brieven geschreven. En het is echt zo grappig. Eén zo'n brief ging iets van... wat was het? Ik heb Italië veroverd. En toen punt. En dan... Je hebt al 2 dagen niet gereageerd op de brieven. Zeg maar, hij ging echt gewoon van onderwerp naar onderwerp.
Gewoon een kleine simp.
Ja, ja, PC wel. Zeg maar hij was 1 keer vreemd gegaan en toen daarna is hij echt 30.000 keer vreemd gegaan. Zeg maar. Dus hij is wel echt zo'n typetje, weet je wel.
Toxic motherfucker.
Hij is, ja, hij kon... Ja, het is een bizarre figuur. Het is echt een, ja, zeg maar, hij heeft zoveel greatness bereikt, maar ook gewoon, zeg maar... Ik was een podcast aan het luisteren gisteren, die ik had doorgestuurd.
Ja, van Maarten van Rossum.
Maarten van Rossum?
Maarten van Rossum, Maarten. Ja, die oude guy gewoon.
Ja, soms ben je gewoon late night, denk van... Weet je wat, ik ga even op Spotify even kijken of ik een nieuwe podcast kan vinden. Toen heb ik die gevonden, toen ging... Hij had dus een aflevering over Napoleon gedaan.
Hij heeft geschiedenis gestudeerd, volgens mij.
Ja, volgens mij wel. Het was echt zo'n oude opa'tje. Ja, maar hij speelt echt game. Qua deze man heeft echt... Ik wil hem echt op de podcast...
Dat zou hard zijn.
Heel ziek zijn.
Zeker weten.
Maar hij zei dus ook van... Besef hoeveel leiders, zeg maar, greatness hadden bereikt. Maar ze vielen allemaal om omdat ze niet wisten wanneer ze de top hadden bereikt.
Mm.
Maar dat zei Roland Kahn ook. Van, er is niet een belletje of zo bij de top. Het is niet zo'n ding, ding, ding. Je hebt de top bereikt. Zeg maar, je denkt altijd dat je nog verder kan, toch?
Ja.
Maar als je beseft, als bijvoorbeeld, weet ik veel, Hitler in 1941 gewoon dacht van... Weet je wat, is genoeg geweest.
Ja.
Chill hem in Frankrijk.
Uh-huh.
Had hij toch de helft van Europa veroverd. En dan...
Inderdaad, ouwe. Shit, ja, voor dat soort leiders is het inderdaad... dan eindigt het vaak dat ze gewoon doodgaan.
Mm-hmm. Ja, en Napoleon is echt het bizarste verhaal. Dat hij gewoon letterlijk verloren had. Hij werd geëxiled naar, wat was het, Elba, zo'n eilandje. Ja. Hij komt net als echt gewoon typisch Napoleon... dat hij van Elba het eilandje helemaal creëert in een moderne eilandje. Hij ging wegen bouwen, want hij mocht daar gewoon keizer zijn op dat eiland.
Mm-hmm.
De Britten hadden dat toegelaten. Werd hij teruggestuurd naar was hij ontsnapt naar Frankrijk. Parijs is hij 100 dagen weer keizer geworden.
Ja,
zeg, maar hij wist ziek. Niet wanneer het dan was, toch?
Fucking maar, ziek, ouwe. Dit doet me denken aan zo'n verhaal van... Volgens mij zei Naval dat.
Mm-hmm.
Van hij is ook zeg maar niet bang om... Hij is niet bang om arm te worden of om alles te verliezen. Want hij zegt van, drop mij ergens.
Ja.
Ik heb de skillset al om rijk te worden, dus ik zal het weer doen.
Precies.
En dat Napoleon in 100 dagen weer keizer wist te worden... laat gewoon zien dat het geen geluk is, weet je wel.
Uh-huh.
Er zijn gewoon duidelijke skills of characteristics of zo... die je nodig hebt om dat te krijgen. Ja, ik vind het echt fucking lijp.
Ja, iedereen, ik weet, de mensen vertrouwden op hem of zo. Het was gewoon, zijn leiderschap was... Ik weet nog steeds niet wat hij precies deed als leider wat hem zo indrukwekkend maakte om hem te volgen. Nou, sowieso, je kan dan buiten dan zijn military tactics, hij was gewoon een genius op de battlefield. Maar ik bedoel qua echt qua praten.
Hoe die mensen voor zich kreeg.
Ja, precies. Hoe die mensen overtuigd om zo.
Zag je het in de letters een beetje misschien van, kon die goed schrijven of?
Ja, hij was wel heel veel bezig met glory. Heel veel bezig met niet bang zijn voor de dood en zo. Hij had een brief geschreven naar zijn minister van Buitenlandse Zaken. En hij schreef in de brief dat zijn neef dood is gegaan. De neef van die guy van de Buitenlandse Zaken. Hij zei basically, ja, sorry that your nephew Elliot died. Maar hij heeft wel de beste manier van dood gekregen.
In een battle.
Ja, wij moeten God dankbaar zijn dat hij die manier van dood heeft gekregen. Wat best echt bizar is. Maar hij schreef ook heel veel over Alexander de Grote en over Frederick the Great en volgens mij ook, ik weet niet meer nog, wie nog meer. Maar hij studeerde wel.
Hij bestudeerde de Greats ook al. Dat laat alweer zien dat het waarde heeft.
Mm-hmm, 100.
Ik zit even door mijn notes te scrollen gewoon, toch? Shit wat ik ook heb opgeschreven allemaal.
Mm-hmm.
Eén ding, dus wat ik de laatste tijd een beetje probeer, is... Ik had altijd een podcast in mijn oren of muziek in mijn oren. Weet je toch, als ik aan het rijden ben, als ik eten aan het maken ben, opruimen of zo. Dan had ik een podcast in of muziek in, toch? Maar ik probeer me dus nu soms expres te vervelen. Ik zou een beetje, zeg maar, het klinkt een beetje gek. Maar ik denk dus dat dat echt goed voor je is, ouwe. Dat je dan ook een beetje in je eigen gedachten komt en zo. Het doet wel pijn mentaal, zeg maar. Maar ik denk dus dat die pijn, zeg maar. Ik had het ook in die solo-episode gezegd, toch? Mm-hmm. Van zonder wrijving is er geen glans. Dus als het moeite kost, dan is het waarschijnlijk een teken dat je groeit.
Mm-hmm.
Dus ik denk vooral qua focus dat echt helpt, ouwe.
Ja, ik merk dat heel vaak gewoon dat in de ochtend of zo, dat ik per se iets moet opzetten. En dan vraag ik altijd aan mezelf van, waarom doe ik het nog steeds? Maar gewoon, ik
soms ook nog.
Ja, het is gewoon vooral muziek. Ik weet niet, dat hype je een beetje op in de ochtend.
Ja, ik denk ook niet dat het echt kwaad kan.
Maar ook qua avondeten. Als ik alleen avondeten, moet ik per se wat kijken? Moet ik per se iets zien? Kan ik niet gewoon letterlijk gewoon even focussen op het etentje?
Dat is toch ook iets wat Marcus Aurelius zei? Van, als je iets doet, doe dat dan gewoon. Doe datgene. Doe niet nog
dat is wat hij zei van work like a Roman. Focus like a Roman. Van dat een Romein, zijn ideale Romein was. Dus dat je focust op één ding en... Als je schrijft, dan ben je compleet bezig met schrijven. Je bent niet nog aan het praten met je vrouw terwijl je aan het schrijven bent.
Precies. Maar heb je 50-50 weer. Dat is mijn grootste fucking struggle. En dat is waarom het mij soms fucking lang duurt om taken af te krijgen.
Mm-hmm.
Dan ben ik even iets aan het editen. En dan denk ik in de tussentijd... Het is niet eens per se dat ik word afgeleid door iets slechts. Maar gewoon door een andere taak. En dan ga ik midden tijdens het editen ga ik even denken van... Oh fuck, ik ga ook nog even dit fixen. En dan krijg ik niks dan. Dus, oh fuck, dit is wel echt een goede tip, ouwe. Oké. Okay. Dit ben ik dus tegengekomen toen ik aan het scrollen was op Instagram.
Zeg net nog goede dingetjes.
Ja, soms heb je wel echt wat. Als je in dat goede algoritme zit, dan krijg je echt valuable video's. Mm-hmm. Dus er was een guy. Volgens mij was het echt wel een succesvol iemand of een productiviteit expert of zo. En hij zei dus, doe een timer aan van 55 minuten als je gaat werken, weet je wel. En na die 55 minuten neem je 5 minuten de tijd om op te schrijven wat er goed ging. Laat me dit even niet opfokken. Je pakt een groene marker, een gele marker en een grijze marker.
Uh-huh.
En met de groene marker markeer je dus, zeg maar, de dingen die jij gedaan wou hebben die gelukt zijn. Met de grijze marker dus wat er niet per se had hoeven gebeuren. En met de rode marker dan echt afleiding of shit wat er gewoon fout ging, weet je wel. En dan kan je dus steeds terugkijken van, oké, als bij die rode marker, als je je telefoon steeds oppakt, oké, volgende keer leg je telefoon in een andere kamer, weet je wel.
Uh-huh.
Ik heb dat dus nu ook gedaan, 2-3 keer. En ik heb nu al een paar dingen gewoon verwijt en het gaat veel beter houden.
Maar je schrijft dus in, je werkt 55 minuten, dan in die 5 minuten pauze schrijf je op wat niet goed ging.
Dit was het eigenlijk. In die 5 minuten schrijf je gewoon op precies wat je hebt gedaan.
Ja.
Gewoon, je schrijft alleen op wat je hebt gedaan. En dan met de groene marker van... dit wou ik ook doen, dit ging goed. Met de rode marker, dit was niet nodig. Uh-huh. Dit had ik niet hoeven doen. Met de grijze marker bijvoorbeeld, ik ging even pissen of zo.
Oké, wat betekent grijs?
Dus dat is gewoon...
Middelmatig slecht.
Ja, van... was niet precies wat ik... Het was gewoon niet erg, weet je wel. Gewoon neutraal.
Ja, oké.
Okay. Even pissen of even snel...
Zwitserland.
Even de deur open doen voor iemand of zo.
Ja, oké.
Maar dus...
wat is het advies wat je voor nu moet doen? Ja, laat gewoon diegene niet binnen.
Ja, dus dat is prima. Dat is allemaal prima. Maar daardoor ga je ook echt... Het is ziek hoeveel je gewoon dan kan krijgen in een uurtje als je geen afleiding hebt, man.
100%. Ik merk fucking lijp. Ik ga echt steeds van om ding naar ding naar ding. Dan ben ik aan het appen met die om dit te fixen of een guest te fixen op die datum. Tegelijk ben ik aan het editen. Tegelijk ben ik dit boek aan het lezen voor een nieuwe aflevering. Tegelijk ben ik research doen. En dan uiteindelijk komt er wel gewoon shit done, maar gewoon niet zo effectief. Maar ik ga dat, ja, ook, ik ga dat ding ook even proberen.
Bro, die tactiek is fucking goeie, man. Ik was dus ook altijd... Ik had wel een periode dat ik echt mijn hele calendar ging... Gewoon met kleurtjes ging ik mijn hele agenda timeblokken en zo. Maar die shit heeft ook weer geen effect of zo, toch?
Ja, ik denk dat ik dat wel weer een beetje ga doen, man.
Ik denk nu dus ook een beetje. Want stel je voor, jij kiest dus een half uur uit je dag... specifiek om op al je berichten te reageren en zo. En de rest van de tijd... Je werkt gewoon meer als een soort van sniper, zo zie ik het, weet je wel. Mm. Je snipt je tasks gewoon in plaats van dat je als een fucking Rambo... gewoon al je dingen gaat proberen te...
Ja. Het is gewoon één keer gewoon een headshot in plaats van steeds in de chest of in de benen.
Precies, ja, bro. Dus ja, man, dat is top advies.
Oké, goeie. Nou, ga ik even kijken.
Even in jouw notes kijken.
Ja, even kijken.
Ik heb hier ook nog wel veel shit, hoor.
Ik weet niet of dit interessant is of we hier überhaupt hebben over nagedacht. Maar dit zijn, wat zijn jouw verwachtingen voor bedweters in 2023?
Oef, dit jaar?
Ja, 2023, ja.
Op welk gebied qua...
Ik weet niet, een hele brede vraag.
Nou ja, ik denk sowieso dat wij echt bekend gaan worden om hoe uniek we zijn.
Oké.
Dus we hebben een interessante gast en we gaan hem zeg maar op zo'n bepaalde manier... vragen stellen wat gewoon nog niet is gedaan, weet je wel. Mm-hmm. Nou, dat we gewoon gaan groeien dus. Op een manier gewoon met mensen die echt fokken met ons gewoon. Mm-hmm. En ook dus dat we dat proces gaan filmen. Dat we zelf nog video's gaan maken en content gaan uploaden... waardoor de podcast ook weer groter wordt.
Mm-hmm.
Dat we ons eerste geld gaan verdienen met de bedweters misschien.
Ik denk het ook. Ik denk dat we een established brand zijn wel een beetje. Zeg maar dat die foundation is. Want 2024 is gewoon letterlijk gewoon... kanker rollen, gewoon divide en kanker.
We gaan even een dictatorplan opzetten.
Ja, bro, zeg maar, ik denk dat 2024 wel echt gewoon bizar wordt.
Mm-hmm.
Maar dan 2023 een soort van die foundation leggen, zo 2024 bizar.
Ja, maar dat is het ding, zeg maar. We hadden het net een beetje over YouTubers en zo, toch? En views pakken en dat soort dingen.
En die aantal video's, qua een soort van je moet die work dat het inzetten. Want hoeveel podcasts hebben we nu met guests gehad? Een stuk of 8 of zo.
Zoiets.
8 gasten pas.
Ja. Nee, dat is zo. Dus als je er logisch over nadenkt, na 8 gasten is het ook helemaal niet logisch dat je al super groot bent.
Ja,
snap je? Klopt.
Je denkt in je hoofd, want elke keer denk je van dit is een banger. Zo hoor je ook te denken. Die vandaag uitkomt is sowieso een banger.
Ja, bro. Dat is
dat denk ik wel.
Ik zag dus een guy, hij had 7 maanden lang had hij geüpload elke dag op YouTube.
Ja.
En hij had in die 7 maanden tijd dat hij 1000 subs gekregen. En de volgende 7 maanden tijd had hij een stijging van... Toen ging het van 1000 subs naar 30.000 of zo.
Ja, maar dat is het ook, bro. Die eerste 7 maanden, dat is een soort van die testfase. Het is net alsof God jou test. Kijken of je het zo leuk genoeg vindt... dat je zelfs zonder resultaten blijft doorgaan.
Ja, zo kan je het zien. En het ding met content is ook dat het compound, toch?
Mm-hmm.
Eerst delen... Als je 2 kijkers hebt, dan delen zij het zeg maar met al hun vrienden.
Ja.
Als je 100 kijkers hebt, delen zij het weer met al hun vrienden. En die mensen ook weer, snap je? Mm-hmm.
Ik hoorde Russ ook zeggen van... Een interviewer vroeg aan hem van... Ja, hoe promote jij je muziek toen je broke was? Zeg maar, toen je nog niet groot was. Mm-hmm. En hij zei... Mijn marketing skill was letterlijk gewoon nieuwe muziek droppen.
Ja.
Want elke nummer dat je dropt, promote je automatisch je hele catalog. Hetzelfde met podcast. Zeg maar, de podcast die we vandaag droppen, de kijkers die daar nieuw van komen, automatisch hebben hun soort van die portaal naar de oude video's.
Ja, zeker.
Dus dat is zeg maar de manier dat je gratis moet marketen. Daarom, ik zie altijd van die artiesten die al net beginnen of zo, die dan letterlijk een nummer droppen 1 keer in de 3 maanden, misschien 1 keer in de 6 maanden. Maar er zit geen ritme. Je neemt zelf niet eens je muziek serieus. Hoe moeten anderen het serieus nemen?
Ja, je kan inderdaad, en dat is het ding, dan in je hoofd denk je dan van, oh, dit is echt fire. Want jij bent de hele tijd met muziek bezig en met het proces bezig. Maar als je dus even daarboven gaat staan en echt erbij gaat nadenken van, wat zien andere mensen van mij, dan zijn het maar 2-3 nummers.
En je bent geen Playboy Carti, snap je? Je moet gewoon... Nee.
En Playboy Carti heeft het waarschijnlijk ook niet zo aangepakt. Er zijn uitzonderingen. Nee, in het
begin waarschijnlijk niet.
Nee, ja, klopt. Ja, nu kan hij dat doen. Ja, of een precies. Kendrick Lamar, die kan gewoon 3 jaar geen muziek maken als hij wil.
Maar als hij dat in het begin deed, iedereen zou hem vergeten.
Snap je? Inderdaad, je moet een beetje je positie kennen op dat gebied. Mm-hmm. Maar hetzelfde had ik ook al met die YouTube-video's en zo. Als je dan even logisch gaat nadenken van, oké, verdien ik überhaupt al veel views of veel subs of zo? Dan is het antwoord vaak nee.
Mm-hmm.
Dan moet je gewoon heel hard zijn voor jezelf.
Ja, dat is wat Russ ook zei van, een artiest die kwam naar hem van, ja, ik drop al een jaar lang elke week een nummer. Toen ging je luisteren naar die poko's, het was gewoon whack.
Mm.
Van ja, weet je, zeg maar, je moet ook
eerlijk zijn. Kan ook, als de inhoud gewoon niet goed is.
Als de inhoud gewoon niet goed is.
Aan het einde van de dag is dat ook soort van de beste manier van markten. Of wat je ook doet. Mm. Muziek, een product, een dienst. Als jouw product echt exceptioneel goed is gewoon.
Mm-hmm.
En je hebt één klant. Dan gaat die klant het al vertellen tegen al zijn hele cirkel. Dat is eigenlijk de beste marketing die er bestaat. Mond tot mond, weet je wel.
100. Mensen vertrouwen andere mensen. Dus mond tot mond sowieso beste marketing.
Daarom is het doel van de bedwetters ook. Elke aflevering moet zo goed zijn dat mensen het gaan delen met andere mensen.
Mm-hmm. Want je hebt wat we letterlijk in de vorige aflevering zeiden. Is die al uit? Nee, die is nog niet uit. Maar toen zei ik van, je hebt een moral obligation dat elk persoon in Nederland at least jouw product probeert. Je hebt een moral obligation.
Ja, en dan moet die dus wel goed zijn.
Mm-hmm, precies. Ik had één quote van IKEA-founder. Deze quote is echt fucking insane. Deze gaat je echt even laten denken. Making mistakes is the privilege of the active. Only those asleep make no mistakes.
Okay,
making mistakes is the privilege of the active. Het is een privilege dat je fouten maakt. Want het hoort bij de mensen die actief zijn in het spelletje. Dat is wat die Roland Kahn ook al zei. Van, je hebt gewoon de mensen die actief zijn in het spelletje en de mensen die op de bank zitten.
Ja, dus je mag fouten maken als je veel doet. Dat is toch een beetje dan...
Hij zegt, het is letterlijk een privilege dat jij fouten maakt. Want dat hoort erbij, zeg maar, als je actief bent in het spelletje.
Ja, ja.
Het is net als dat het succes is een privilege voor mensen die actief zijn in het spelletje. De mensen die niet actief zijn in het spelletje, die hebben die privilege niet van dat.
Ja, mensen kunnen niet eens fouten maken die niks doen. Dus in dat gebied
die privilege hoort er niet bij.
Nee, dan is het geen privilege inderdaad.
Maar daarom, want ik heb heel vaak dat mensen denken dat, zeg maar, fouten horen geen connectie te hebben met mensen die hard werken.
Mm-hmm.
Terwijl de meest briljante persoon kan nog steeds een bedrijf creëren die failliet gaat.
100%. En de meest briljante personen die zien dat niet als het einde van de wereld. En die verbeteren het en die doen het gewoon nog een keer dat het wel lukt.
Precies. En die zien het als een privilege.
Ik moet hierbij denken aan iets, zeg maar... Ik heb het gevoel dat heel veel mensen bang zijn voor afwijzing.
Mm.
Niet eens per se van liefde en dat soort dingen. Ook, weet je wel. Mensen durven niet op een meisje af te stappen. Ja, laten we dat voorbeeld pakken. Stel je voor...
Die snapt iedereen.
Ja, die snapt iedereen. Oké. Je bent... Nee, maar even serieus. Ik bedoel, als jij op een feest staat... En je vraagt aan 100 meiden gewoon hun nummer of hun weet ik veel wat. En oké, laten we... Bro, gaan 100 meiden nee tegen jou zeggen?
Niet jij bent light skin.
Ja.
Jij hebt wel een goede...
Iedereen.
80% succession rate of
nah, zo. Nou, totaal niet, ouwe. Totaal niet. Alleen, het ding is, dat kan je wel afschrikken. Dat je denkt van fuck, en gaat ze het leuk vinden en niet. Maar stel je voor, je zegt niks tegen haar... Of je zegt wel wat tegen haar en ze wijst je af. Zeg maar, wat is het verschil? Je bent in precies dezelfde positie als je daarvoor was, toch?
Ja, maar het is, zeg maar, meer, denk ik, de mensen zijn onzeker, toch? Dus je voelt je al laag en dan wil je niet nog lager gestompt worden, zeg maar.
Ja, maar...
Dat is het, denk ik.
Dat is het ook, dat is het ook. Maar als je dat aan de kant kan zetten en echt kan realiseren van, oké... En stel je voor, je doet het wel en uiteindelijk krijg je wel die ja binnenkomen. Mm-hmm. Ook al is het na de 10e of zo, dan word je ook steeds minder onzeker.
100.
En je moet afwijzing echt niet zien als iets... Ja, oké, op dat gebied is het misschien een beetje persoonlijk, maar...
Maar niet eens per se persoonlijk.
Nee, niet eens per se.
Het is echt, ze zegt gewoon dat je lelijk bent, ouwe.
En je weet niet, bro, misschien heeft ze wel echt een vriend. Die kans bestaat ook, weet je.
Wat doet ze in de club met een vriend,
ouwe? Oh nee, niet door zo'n podcast.
Nee, maar ik denk dat... Inderdaad, ik denk als je gewoon echt vertrouwen hebt in jezelf, dan doe je dat sneller. Maar ik denk heel veel mensen die hebben gewoon zo'n gevoel van, ik ben al niet genoeg. Dus laat ik dan ook niet, zeg maar, afstappen naar iemand en die gaat het dan weer confirmen, toch? Maar je hebt ook de opposite. Klopt. Je hebt ook heel veel mensen die zich heel kut voelen over zichzelf en daarom heel veel uitgaan. En daardoor de hele tijd, zeg maar, die confirmation willen van andere mensen dat ik een toppersoon ben.
Ja, maar dat is maar één voorbeeld. Maar je kan het ook pakken op elk gebied. Ga bijvoorbeeld voor banen solliciteren of zo. Mm. Als iemand tegen jou nee zegt, wat boeit het nou echt? Het heeft alleen een impact op jouw ego, weet je wel.
Ja, de waarde van sowieso een nee is echt nul.
Hetzelfde met podcastgasten uitnodigen, weet je. We proberen fucking veel gasten en de meesten zeggen nee. Maar als je een paar goeie hebt, zoals een Roland Kaan... De meesten reageren niet eens, bro. Maar als je een Roland Kaan hebt die ja zegt, ben je dan niet in een veel betere positie dan dat je daarvoor was? En zijn al die afwijzingen dan niet gewoon waard? Ja,
ja, want sowieso, oké. Eigenlijk, alle mensen die niet hebben gereageerd op onze uitnodigingen,
ja,
daarvan zijn we al de namen vergeten. Maar we hebben zoveel mensen gebericht die dat onthouden. Ik zou niet een lijstje kunnen geven van alle mensen die nee hebben gezegd of niet hebben gereageerd. Maar ik zou je wel een lijstje kunnen geven van alle mensen die ja hebben gezegd.
We hebben ook niet het privilege om alleen maar te kijken van deze gast wil ik heel graag. En dan 10 mensen per jaar vragen of zo, weet je wel. Maar wat jij net zei, zeg maar, wat was het? Falen is een privilege van de mensen die proberen. Zeg maar, fuck, ik ben vergeten wat ik wou zeggen. Fuck.
Nou ja, het maakt niet uit. Want zeg maar, wat mijn conclusie dan eigenlijk is, van je net letterlijk over het vorige onderwerp hadden het over snipen. Zeg maar, in sommige situaties moet je machine gun zijn. En in sommige situaties moet je een sniper zijn. Zeker qua weten. Outreach moet je gewoon fucking machine gun met chicks. Machine gun, ja. Ik weet niet.
Met wifey niet.
Ja, nou, sowieso niet met wifey. Ik weet niet, mijn instelling met mijn chicks is wel een beetje veranderd sinds we hebben gesproken erover.
Maar chicks en business is ook wel een beetje grijs. Omdat te vergelijken is ook wel een beetje...
Ja. Want vroeger spraken we er best wel vaak over op de podcast. Maar nu...
Klopt, maar je ziet ook gewoon dat ons interesse is.
Ons interesse is echt weg. Ik ben ook echt op dit moment met... Nou, natuurlijk heb ik af en toe met een paar, maar het is niet... Ja. Zeg maar, eerst was ik daar wel gewoon veel mee bezig en was ik wel gewoon veel met mensen aan het praten. Nu echt met niemand, I'm good.
Ik zie het ook niet
Het voelt ook gewoon, ik weet niet, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar elke keer als je dan gewoon met een chick bent of zo, dan heb je een soort van... Elke keer zit ik gewoon te denken van wat ik eigenlijk zou kunnen doen aan de business. Want het is eigenlijk heel slecht hoor, want je hoort die communicatie en die social activiteiten nog steeds te doen en zo... Maar het is wel of niet. En
ja, is het dat ook... is het ding, zeg maar. Het is een normale beeld, maar ik ben het er niet per se mee. Ja,
precies. Want kijk, weet je wat het ding is met de meiden? Je kan niet 50% met een... Je kan niet 50% aan een meid geven. Ze gaat altijd meer willen.
Als je echt serieus met wil zijn, ja, dan moet je dat ook doen, vind ik.
Maar zelfs de meiden die niet serieus zijn, ze zullen altijd wel iets van je vragen of willen of...
Tijd.
Zo wil je? Maar... wat ik dan heb met mijn boys is gewoon... ik kan gewoon Matties gewoon 1 keer in de 2 maanden zien. 1,5 maand. En het beste is gewoon business doen met je Matties. Dan kan je letterlijk gewoon met ze chillen terwijl je werkt.
Klopt, zeker.
Dat is nog beter. Maar ja, ik weet niet. Ik heb nu gewoon echt de laatste tijd ook gewoon af en toe uitgaan. Dat ik denk van ja, wat de fuck ben ik eigenlijk aan het doen nou?
Ik heb dat 100% ouwe. Wat je net zegt met dat je als je met chicks chillt... dat je een beetje schuldig voelt of zo erna... Bro, ik heb echt extreem
daarna, gewoon... tijdens, bro. Gewoon wanneer ik daar ben met haar.
Ja, als het te lang duurt of zo. Ja. Laat het niet in details gaan.
Bij de weekendconcert, alsjeblieft, ga naar huis.
Ja, bro, ik wil daar niet eens aan denken. Maar ik heb het ook echt extreem erg, man. Ja. Gewoon, ik voel gewoon te erge druk om iets... Maar ook, ja, ik heb het nu een beetje met alles, man. Ook gewoon chillen en zo. Gewoon, terwijl dat is inderdaad iets waarvan ik... denk dat het wel hoort te kunnen. Je hoort wel even gewoon rustig te kunnen chillen met je matties en zo.
100.
Maar aan de andere kant...
Maar hoe vaak?
Wat zei Napoleon? Als je een oorlog gaat beginnen, neem hem serieus en ga er volledig voor. Mm-hmm. Wat als we gewoon een jaar gewoon niet chillen?
Maar ik baseer het ook een beetje op... hoe effectief kan ik zijn met mijn werk op de emotie die ik voel op het moment. Of in ieder geval gemiddeld. Zeg maar, als ik met mijn boys chill... Ik zit te denken, wie zijn echt mijn vrienden? Ik heb jou, Boody, Joey en Daniel. Maar dat zijn 3 vrienden waar ik geen business mee doe. Ja. En hun zie ik ook niet veel. Ik zie hun misschien 1 keer in de 1,5 maand of zo. Mm-hmm. Maar dan plannen we ook echt een avond dat iedereen kan. En dan gaan we met z'n allen gewoon eventjes... gewoon week voor op het terrasje zitten. Lekker babbelen, praten over het leven.
Ja.
En daarna zie ik ze over 1,5 maand weer of zo.
Bro,
en op zich, dat heeft niet echt effect. Want ik weet niet, daarna of de dagen erna... of de zeg maar, je zit ook niet in je achterhoofd van... ik heb nu echt
tijd verloren. Nee, tuurlijk niet. Maar als je er logisch over nadenkt... je gaat natuurlijk ook niet... elke seconde dat je wakker bent... ga je ook niet iets doen wat per se... weet ik veel, wat je succesvol maakt of zo. Ja. Dus weet je, of je nou een fucking uur tijd zit te verspillen op de wc of dat je even met je matties gaat chillen.
Het is, je bent geen productivity robot.
Maar meer dat gevoel ken ik wel, zeg maar. Dat je echt denkt van, fuck, ik kan me dit nu niet veroorloven.
Uh-huh. Nou, ik denk dat er ook wel een verschil zit hoor, tussen wat je gaat doen met je vrienden. Ik denk als jij bijvoorbeeld elk weekend met je vrienden uitgaat of naar een festival.
Dat is echt al helemaal extreem.
Dan is dat heel anders. Maar als jij bijvoorbeeld één keer in de week met je vrienden een drankje op het terrasje gaat doen.
Mm-hmm.
Ik denk dat, want sowieso qua tijd zit je dan minder. Qua kosten zit je minder. Qua je bent niet laat thuis, et cetera.
Ik doe dat ook gewoon. Ja. Heel vaak. Ik ben het ook mee eens.
Uit eten met de boy. Vooral vrienden die dezelfde interesses hebben. Ik zweer, ik word slimmer wanneer ik met sommige vrienden chill. Mm. Maar ze leren me ook gewoon veel. Als ik met dat Amir met Cas, met jou.
Ik heb hetzelfde met al mijn matties. Ik heb hetzelfde gevoel. Na elke soort van chillings, dan heb je weer of een beetje inspiratie. Of je hebt weer wat nieuws geleerd. Mm. Of een motivatie. Ja man, zeker weten. Dat herken ik ook heel erg. Waarom ik denk dat je zeg maar na het feesten dan zeg maar specifiek je echt kut voelt. Dat is iets wat jij ook een keer hebt gezegd in de podcast. Van toen vroeg Roland Kaan van wat is geluk voor jou? Ik weet niet of je nog herinnert. Toen zei je van dat je niet te veel ups en downs hebt, weet je wel. En uitgaan, vooral als je nog drinkt of drugs gebruikt, dat is je dopamine helemaal in het plafond. En de volgende ochtend, als je op de bank zit met het koffie of een thee en je kijkt uit je raam en je voelt je helemaal shit. Bro, dat contrast is zo groot. Mm-hmm. En dat is denk ik ook de reden waarom je je zo shit voelt. Omdat het hoort niet zo ver uit elkaar te liggen, die dopamine.
Ja. Ik sowieso toen ik vorig jaar uitging, toen ik zeg maar wel wat dronk, dan merkte je wel inderdaad dat je de volgende dag al helemaal bekakt was. Maar dan nu dat ik sober aan het uitgaan was, of op een festival zit ik nog steeds gewoon de volgende dag van ja. Ten eerste, bro, de prijzen zijn fucking insane.
Bro, ik drink ook niet en ik heb het ook. Ik ervaar het even hard, ouwe.
Dus ik dacht eerst dat het te maken had met alcohol, toch? Van als je niet uitgaat zonder alcohol, dan voel je wel goed, want je hebt toch niet gedronken.
Het is minder kut, denk ik.
Het is sowieso minder kut. Ja. Daar ben ik mee. Het is sowieso minder kut. Maar het is wel nog steeds van, je bent nog steeds pas om 5 uur thuis. Je pit tot fucking 1 uur. En dan,
wat heb je nou eigenlijk gedaan?
Je stond
in een half donkere zaal met wat roze lichten en met wat meiden van 20 die gewoon los van de wereld zijn. En
ja, maar het voelt ook gewoon zo unholy of zo. Ja,
inderdaad.
Misschien.
Klinken wij zo heilig.
Ja. Maar ik denk dat het oprecht gewoon. Misschien ben ik gewoon. Ik heb gewoon geen interesse meer in die hunting season. Nou, ik heb dat wel. Zeg maar. Het boeit me niet wat je favoriete kleur is. Dat is een beetje.
Je wilt niet meer nep lachen om die jokes.
Ja, je bent niet grappig. Snap je?
Ja.
Nee, maar ik denk dat. Zeg maar, ik zou liever nu gewoon. Ik denk dat ik liever nu in locaties wil zitten waar ik gewoon echte gesprekken met mensen kan hebben. Dan zeg maar daar een beetje staan, een beetje om me heen aan het kijken ben van ja. Hebben hun het überhaupt echt naar hun zin? Of zijn ze toevallig is nu de camera even in beeld, weet je wel?
Ja, nee, inderdaad. Het geeft veel meer voldoening om gewoon.
Ik klink nu echt als een fucking nerd. Maar waarschijnlijk, als je hem in de club ziet. Let's get lit.
Dan moet je er ook gewoon voor gaan.
Ja, we zijn sowieso niet zij in de club. We zijn niet fucking op de fucking tuurlijk weer-app aan het checken of zo. Ja. We zijn wel gewoon lit in de club. Waarschijnlijk.
Het ligt eraan hoe lit het is, weet je. Ja, een wack-ass house party check ik wel even 20 keer die weer-app. Maar ja, nee, ik ben het 100% met je eens.
Maar ik wil echt gewoon dat er misschien een locatie komt of zo. Oh, misschien is het een gekke business idee, ouwe. Je hebt toch. Ik kom hier trouwens even nu op de spot mee, hoor. Dus ik ben aan het brainstormen terwijl we de pot doen. Maar
ja,
je hebt hoe heet dat ook alweer? Je hebt WeTransfer, WeCollect, maar je had dus ook kantoor.
WeWork?
WeWork. En dat is dus een kantoor waar iedereen accessibility heeft, toch? Ja. Iedereen kan daarin voor een maandelijks abonnement.
Heette dat WeWork? Ik weet niet meer.
Man, maar het is nu van je, toch? Het bestaat nog wel in Londen, zag ik.
Ik heb in Amsterdam ook nog gezien. Echt? Ja, ik heb een kantoor in Amsterdam gezien ervan. Ik weet alleen dat die guy, dat is het boek Billion Dollar Loser. Hij was de oprichter van WeWork.
Ja, hij heeft die hele bedrijf helemaal leeg geroofd.
Ja, precies.
Maar wat als je dus een situatie zou creëren zoals WeWork, maar dan voor in de avond. En mensen die komen daar om gewoon te netwerken. Te praten, mensen die gewoon interesse hebben in business, philosophy, geschiedenis.
Mm-hmm.
Misschien willen ze gewoon, weet ik veel. Zeg maar mensen die niet daar komen om helemaal naar de training te gaan, maar gewoon echt komen voor gesprekken en zo.
Maar dan moet jij dus wel de mensen daar brengen. Dat is wel het belangrijkste punt van je business. Niet per se die locatie aanbieden, toch?
Ja, je moet sowieso kunnen de mensen kunnen aantrekken die dat soort mensen zijn. En hoe ga je zeg maar wel...
Hoe ga je
filteren, though? Hoe ga je filteren?
Ja, lastig.
Boven 21?
Maar dit is basically gewoon wat heel veel bekende mensen doen. Door die masterminds en zo.
Ja, maar dan iets voor elk weekend.
Okay.
Want die masterminds betaal je echt dik 300, soms 500 euro. Ja. Gewoon iets wat...
Maar dat is ook een filter, hè? Van, zijn deze mensen serieus?
Ja, okay. Maar je hebt ook genoeg mensen met een goede idee die nog geen geld hebben.
Ja, dat is heel lastig, man.
Dus wat als je dan een cafeetje soort van zou hebben wat echt gefocust is op dat?
Bro, Bedweterscafé. Ja. Al onze luisteraars zijn serieus en hebben goede ideeën.
Bedweterscafé. En het zijn allemaal mensen die bedweters zijn. Die iets beter weten dan anderen.
Het lijkt ons sowieso ook hard om ooit events te doen of zo. Oh, of te meeten met luisteraars, toch?
Dat lijkt me echt. Dat moeten we echt doen. Ik heb al een paar connecties. Het is echt bizar. Het is echt, zeg maar, je hebt een idee en dan God stuurt dan allemaal poppetjes of zo.
Mm-hmm.
Toen had ik iemand ontmoet. Die heeft dus een hele koffiebar en zo. En die zei van, ja, als je ooit een event doet. Hij kende dus ook de lotgenoten en al die guys.
Mm-hmm.
En hij begon daar toen ook over. En hij zei van, ja, want hij vroeg aan mij, wat doe je? Ik zei, ja, podcast. Hij zei, echt, oh, nee, ik ben er interesse in en zo. Hij zei van, ja, als je ooit een koffiebar nodig hebt voor een event, hier is mijn businesscard, heb zo'n nummer en zo. Hij zei van, bro, ik dacht er toevallig die ochtend aan, weet je wel.
Dat is fucking
ziek. Het is echt alsof God gewoon soms universum of zo, wat je het ook wil noemen, iets stuurt.
Ja, maar er komen ook gewoon mooie dingen naar je toe als je mooie dingen aan het doen bent, toch?
Ik bedoel, geluk is gecreëerd, inderdaad.
Ja, wij hebben ook wel het geluk dat we veel mensen ontmoeten, weet je wel, met mooie verhalen en zo. We hebben ook van, shout-out naar Koen even snel. Hij heeft ons ook nog best wel veel advies gegeven, weet je wel. Ja,
Koen van Lotgenoten.
Koen van Lotgenoten, shout-out naar hem. En
hij gaf één goede tip over de YouTube.
Mm-hmm.
Misschien wel interessant, want nu zijn we toch over social media aan praten. Waarschijnlijk gaan we het ook zo noemen, de titel, I guess. Daar was wel de focus op. Hij noemde het de driehoek.
De gouden driehoek of zo.
De gouden driehoek. En je had dan de thumbnail, de titel en de intro moet allemaal connected zijn.
Ja, de eerste 10 seconden.
Ja, eerste 10 seconden. Zodat, ja, ik weet niet, dat werkt blijkbaar. Wij zijn nu ook aan het testen.
Maar dat is ook, bro, Mr. Beast en zo. Die hebben daar ook wel eens over gehad, inderdaad. Ik geloof daar wel sterk in. Mm-hmm.
Ja, ik denk sowieso de focus nu ligt ook meer op YouTube. We dachten eerst dat Spotify het grootste was voor podcast, maar lotgenoten zeiden dat hun meer bekeken worden op YouTube.
En zo zie je, maar je moet niet altijd uitgaan van je eigen geloven, maar ook checken naar wat anderen te zeggen hebben.
Mm-hmm,
we moeten zo door naar de studio in Haarlem. Maar ik wou nog even één ding wat echt hitte gewoon. Ik zat gisteren, ik las een quote en die ging... Oh nee, wacht, laat me eerst even deze statistic opnoemen, bro.
Timmy.
52% van alle 18-jarigen die denkt dat ze later miljonair gaan worden.
52%.
Dat betekent dat er veel mensen teleurgesteld gaan raken.
Ja, maar ook, ik denk dat heel veel mensen heel langzaam teleurgesteld gaan raken. Dus dan hebben ze niet echt door. Ja. Zeg maar, bit by bit wordt soort van je droom afgeplukkeld.
Ziek is het wel, hè?
Ja.
Zeg maar dat...
Maar het is altijd met jonge kinderen, toch? Je denkt van, hey, ik word een Hollywoodstar, ik word een fucking BMX'er.
Ja, je hoop is altijd heel hoog als je jong bent en naarmate je ouder wordt. Maar komt dat, denk je, door jezelf of door het andere mensen tegen jou shit zeggen? Of?
Gewoon een systeem, man. Het ligt er echt gewoon aan. Je hebt gewoon sommige mensen, bijvoorbeeld Steve Jobs zei dat. Ik weet niet meer precies wat hij zei, maar echt fucking briljant. Hij zei, hij was zo dankbaar dat hij uiteindelijk niet verder ging studeren, omdat hij door had dat... Hij dacht dus dat zijn creativiteitsbron gekild zou worden als hij nog langer op universiteit zou zitten.
Oef.
Dus toen zei ik zo van, holy shit, ouwe.
Fuck.
Ja, maar jij gaat studeren wat zeg maar echt interesse in hebt. Hij was waarschijnlijk iets aan het studeren waar hij volgens mij helemaal niks in
had. Ik weet wel dat hij ook calligraphy had gedaan.
Snap je, bro?
Maar hij heeft dus wel veel aan die shit gehad voor het ontwikkelen van het lettertype van...
Echt?
Ja, man. Dat is best wel interessant. Hij zei ook, hij was er heel positief over. Hij zei, ik ben heel blij dat ik dat had gedaan en zo.
Uh-huh.
Hij leerde dus hoe je heel mooi moest schrijven en shit. Fucking ziek.
Dus hetzelfde, dat is zo useless. Net als een filosofie bachelor.
I mean, maar stel je... Ja, okay.
Lees Socrates aan, dan zit je goed.
Lees Meditations over. Dus ook, ik ga gewoon echt Meditations weer goed bestuderen.
Ja, maar filosofie is breed, hè. Wij hebben nu vooral over stoïcisme. Alleen je hebt filosofie wat echt niemand begrijpt. Zeg maar, het is niet praktisch, maar het is interessant.
Klopt. Maar het is zeg maar... Dus dat die 18-jarigen, dat 52% daarvan denkt dat ze miljonair worden. En toen las ik daarna... Losers and winners have the same goals. En dat is gewoon facts,
ouwe. Oeh. Ja.
Die shit hitte me wel. Het maakt echt niet uit hoe hard jij zegt dat je iets wil bereiken.
Uh-huh.
Of dat jij succesvol wil worden. Dat zegt echt gewoon niks over je. En je moet ook echt, dat is ook iets wat ik had. Je moet dat resultaat even loszien. De dingen die jij doet om er te komen, dat is waar het om draait. En daar moet je baseren of iemand het gaat doen of niet.
Losers and winners have the same goal. Dat is wel een goede manier om deze podcast te eindigen.
Yes, sir.
Losers and winners have the same goal.
Goals.
Dankjewel voor het luisteren allemaal.
Ciao. Ciao. Vond je deze aflevering leuk? Geef ons dan 5 sterren op Spotify. En wil je gratis boeken, artikelen en meer ontvangen? Check dan de website bedweterspodcast.nl. En dan zie ik je bij de volgende episode.